Dit is Dreigingsniveau 4, de podcast over security. Die licht werpt op diegenen die in de schaduw voor uw veiligheid zorgen. Mijn naam is Jannik de Smet, vroeger advocaat, nu actief in de private veiligheid en gepassioneerd door deze materie. Hallo Jonas, welkom op onze podcast Dreigingsniveau 4. Ik ben echt vereerd dat je hier wil zijn vandaag. Wij hebben elkaar 2 dagen geleden ook al eens gezien. Je vertelde mij toen dat je doctoreert in de criminologie. Dus mijn eerste vraag is voor de hand liggend. Hoe ben jij eigenlijk gekomen tot de studie criminologie?
Ja, goedemiddag, Yannick. Eerst en vooral, dank je wel voor de uitnodiging. Het is voor mij een grote eer om het rijtje met voorgaande sprekers aan te vullen als jonge man. Die keuze voor criminologie die is er eigenlijk gekomen toen ik een jaar of 15, 16 was. Toen had ik een groot interesse in alles wat met regeloverdreders te maken had. Ik las heel veel boeken over hooliganisme, over zwaar banditisme, organized crime. En wat mij toen iets of wat niet geruststelde, zal ik maar zeggen, dat was, ik verstond die mensen. Ik had inzicht in hun belevingswereld, de redenen waarom ze de wet eigenlijk gingen gaan overtreden. En toen had ik zoiets van, wauw, die psychologie van mensen die foute dingen doen, die slechte dingen doen, dat interesseert mij. Dan komen we richting 6e middelbaar. Ik had toentertijd ook een grote fascinatie voor meester Jeff Vermassen, de grote strafpleiter. En dan had ik zoiets van, strafpleiten, dat is nog iets voor mij. Dat lijkt me wel iets. Dus toen, 2016, toen vatte ik de opleiding rechten aan. Is Falikant misgelopen? Een paar factoren. Enerzijds de iets wat drogere materie dan wat er op televisie werd verspreid. Ook het feit dat ik niet echt een heel goede student was. Toen ik dan voor alles gebuisd was, toen maakte ik bij mezelf de denkoefening. Ik zeg, kom aan man, waar ben je eigenlijk mee bezig? Door tijd dat je herpakt, om het zo uit te drukken. Toen ben ik overgestapt naar criminologie, want ik had toen nog altijd die fascinatie voor regelovertreders. En dat was een wereld van verschil. Daar krijg je alle facetten van criminaliteit. Die passeren daar de revue. We hebben psychologie, criminologie, ook recht, maar ook sociologie. En toen we in ons derde bachelorjaar, een keuze moesten maken voor onze stageplaats, toen koos ik voor de voetbalcel bij Binnenlandse Zaken. En daar koos ik voor de stageopdracht een soort van criminologisch, maar ook sociopsychologische benadering van de regelovertreder op en naast het voetbalveld. En dat was heel tof, want toen kon ik ook de boeken gaan raadplegen die ik las toen ik 15, 16 jaar oud was. Dus dat was heel leuk om daar rond eigenlijk een hele periode te werken. Ook in datzelfde derde jaar, de derde bachelor, moesten we een keuze gaan maken voor de bachelorproef, onderwerp bachelorproef. Nu hadden wij al in elk jaar een aantal keer professor Mark Kools aan de Universiteit Gent als lesgever gehad. En die had het toen vaak over de inlichtingendiensten. En dat triggerde mij ook wel. En toen dacht ik van, oké, we hebben nu de regelovertreders van op en rond het voetbalgebeuren behandeld. Ik ga me nu eens toespitsen op die inlichtingendiensten. Wie zijn dat? Wat doen die? Staatsveiligheid, militaire inlichtingendiensten. En toen maakte ik de keuze om het jaar daarna verder te bouwen op mijn bachelorproef om extreem rechts en de rol van inlichtingendiensten daarin te gaan bekijken en te bestuderen. Meer specifiek maakte ik toen mijn masterproef over een nieuwe stroming extreem rechts, de identitaire bewegingen, met toen het actuele Schild en Vrienden in Vlaanderen. Dat was een heel, heel aangename ervaring, zal ik maar zeggen. Ik vond het onderzoek doen heel uitdagend, heel prikkelend, vastbijten in één thema en daarop eigenlijk een heel jaar werken. Toen, die periode, was er ook het keuzevak private veiligheid en politiestudies van professor Mark Kools. En die private veiligheid die kwam in het eerste jaar en het tweede jaar. Ik kan de keren dat de topic aan bod kwam op één hand tellen. Dat was heel, heel af en toe werd dat eens aangeraakt. En toen in het derde jaar, als ik me niet vergis. Toen werd er dus een heel keuzevak rond georganiseerd door Mark Koolis. Dat was heel interessant, hè.
Laat ons dus even de kern van jouw onderzoek raken. En met name het onderwerp private opsporing. Jij bereidt dus nu een doctoraatsthesis ook voor. Ik weet niet of dat dan nog het correcte woord is. In mijn tijd heette dat thesis. Dus. Over de private opsporing. Kan je eens even zeggen, wat doe je daar dan? Wat zijn de onderwerpen die je aansnijdt? Is dat een boek schrijven? Kan je daar even over uitweiden?
Ja, een doctoraat kan twee vormen aannemen. Enerzijds kan je op basis van wetenschappelijke artikelen een doctoraat gaan vormen. Dat zijn dan 3 tot 4 artikelen die aan elkaar geschreven worden. Aangezien mijn doctoraat een historisch-criminologische analyse is, zal het in boekvorm verschijnen. Dus enerzijds op basis van artikelen, anderzijds in boekvorm. Maar dus mijn doctoraat gaat over de private opsporingssector in België. En we vertrekken eigenlijk, wetenschappelijk onderzoek vertrekt vaak vanuit, oké, waar is er een tekort aan kennis? Als we in België gaan kijken, de private veiligheidssector is eigenlijk nog niet zo heel veel, in vergelijking met andere topics zoals publieke politie, nog niet zo heel veel onderzocht. We hebben de private bewakingssector, die is wel grondig geanalyseerd geweest door Pieter Leloux in zijn doctoraats- en postdoctoraatswerk. Maar dan zijn we gaan kijken en toen merkten we, oké, die privédirectives, de private opsporing in het verlengde daarvan, daar weten we eigenlijk vrij weinig van. Als we gaan kijken, de wetgeving, de wet van 19 juli 1991 tot de regeling van het beroep van privédirectieven, die is er dus in 1991 gekomen. En daar rond die implementatie daarvan, toen waren er een aantal wetenschappelijke publicaties door onder andere Harald Halterman, Jan Capelle, Mark Koolis, Wouter van Laathem. Maar dat waren niet zo heel veel wetenschappelijke publicaties en ook niet echt fundamenteel en systematisch. Dus vanuit die lacune, dat eigenlijk tekort aan kennis, hadden mijn promotoren dus het idee van oké, we moeten eens een doctoraatsonderzoek doen naar privédirectives. En dus is mijn doel eigenlijk om die sector in al zijn integraliteit, in gans die breedte te gaan in eerste instantie te gaan beschrijven. Oké, wie zijn privédirectives? Welke andere actoren hebben we op het vlak van private opsporing? Wat doen ze? Waar werken ze? Welke middelen, welke methoden gaan ze gebruiken? Wat is de uitkomst van hun onderzoek? Hoe verhoudt die private opsporing zich tot het publieke opsporingsapparaat, tot politie, tot parket? Dus het doel is eigenlijk om evoluties, het is ook, zoals ik zei, een historisch-criminologisch onderzoek, dus het doel is eigenlijk om evoluties en lange termijn ontwikkelingen over de sector enerzijds in kaart te gaan brengen en anderzijds over het beleid en de regulering en de wetgeving ter zake. Dus dat is het doel van mijn doctoraat.
En hoe ver sta je daarin? Dus je bent nu 2 jaar bezig ongeveer. Welke stappen heb je al ondernomen?
Wel, als je wetenschappelijk onderzoek doet, dan kan je kwantitatief onderzoek gaan doen. Dan hebben we het over grote aantallen, statistieken, computers. Mijn onderzoek is kwalitatief van aard. Dat wil zeggen, we gaan in de diepte gaan werken. Dat is ook op basis van onder andere interviews of documentanalyse. Dus de voornaamste methodiek van mijn onderzoek is interviews. Gesprekken met mensen die al 10, 20, 30 jaar ervaring hebben. Mijn visie is, ik wil de kennis gaan halen waar ze zit. En dat is bij mensen die al heel lang werkzaam zijn in die sector. Dus op het moment van spreken, nu heb ik een 38-tal diepte-interviews gedaan. Die variëren tussen de 2 uur tot 5, 6 uur. Dus toch al redelijk wat kennis vergaard. En die sector is heel breed. Dus ik heb gesprekken gehad met allround privédirectives. Dat zijn de klassiekers, hè. Het klassieke beeld van de privédirectieve die overspel gaat gaan onderzoeken, echtscheidingen, maar bijvoorbeeld ook pedofilie of stalking. Dus wel heel een ruim, breed pakket. Palet, inderdaad. En dan anderzijds, die allrounders, langs de ene kant, die werken meestal als zelfstandig. Dat zijn eenmans, tweemans, driemans, kleine bedrijfjes. Maar anderzijds is er heel veel private opsporing en zijn er privédetectives werkzaam in het bedrijfsleven. Meer dan de helft van de vergunde privédetectives in België is werkzaam in de verzekeringssector als fraude-inspecteurs. Dus die gaan eigenlijk op het terrein fraude gaan identificeren en eventueel waar mogelijk gaan aantonen dat er effectief verzekeringsfraude is gebeurd. Dus ik heb heel veel gesprekken gehad met mensen uit de verzekeringssector. Dat gaat dan over fraude op vlak van lichamelijk letsel, auto, diefstal, schade. Dat dus. Een ander groot luik van het privaat opsporingsgebied in België, dat zijn de corporate privédetectives. En dat zijn dan eigenlijk een soort van interne opsporingsdiensten in grote bedrijven. Denk aan distributie- en transportbedrijven zoals FedEx, DHL, DPD.
En die hebben dan hun eigen eigenlijk interne detectieven, als het ware.
Ja, klopt. Ja. Dus zij gaan eigenlijk interne criminaliteit, veelal als het intern is werknemerscriminaliteit, gaan onderzoeken en bestrijden. Als we bijvoorbeeld hebben over die distributiesector, dan gaat het dan de core business, de pakketjes, verloren pakketjes. Maar dikwijls zijn die bedrijven ook zodanig groot dat het eigenlijk samenlevingen binnen de samenleving is.
Yeah.
Dus alles komt daarin voor. Harassment, seksuele intimidatie, vechtpartijen. Maar dan hebben we het ook over moord. Zaken gerelateerd aan terrorisme. Dus die komen in een heel breed scala aan criminaliteit worden die geconfronteerd. Die corporate privédetectives die zitten ook in andere sectoren, zoals de retail. Dan hebben we het over grote warenhuizen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld ook een INO, grote winkels. Ook de biofarmaceutische sector, zoals GSK bijvoorbeeld. Daar zitten ook mensen die bezig zijn met opsporingen. Dus die sector is wel, ook vooral als we gaan kijken in vergelijking met 1991, toen waren die allrounders, dat waren eigenlijk de privédetectives. Daar is die wet ook op gebaseerd. Maar nu, 30 jaar later, zitten we met een enorme professionalisering van dat beroep en een enorme diversifiering van het opsporingsveld eigenlijk.
Ja. We hebben hier ook Frederik Verhasselt en Bart de Bie op bezoek gehad. Zij doen eigenlijk auditcontroles. Hè. Zij gaan fraude opsporen. Vooral intern bij bedrijven. Weliswaar als een derde die bij een bepaald bedrijf op zoek gaat en niet in het bedrijf zelf. Is dat ook private opsporing of is dat iets anders?
Als we het hebben over mensen zoals Bart de Bie en Frederik Verhasselt, zeer aangename mensen ten eerste. Daar heb ik
zeer dus, zeker.
Heel professioneel. Echt pioniers in hun vakgebied. En zij gaan zich eigenlijk bezighouden met fraude-audits. De activiteiten die zij doen, die kunnen ook resorteren onder de activiteiten van private opsporing zoals ze wettelijk zijn bepaald. Nu, die sector van de forensische audit, die zijn niet vergund. Die gaan zich bezighouden met fraude-audits. Dus eigenlijk wanneer een bedrijf slachtoffer is van onregelmatigheden, interne bedrijfsprocessen worden niet nageleefd. Zij gaan bijvoorbeeld ook pre-employment screenings gaan doen. Maar dus zij komen eigenlijk ten tonele wanneer een bedrijf slachtoffer is. En dan hebben we het over bedrijven, niet over particulieren. Dat is wel een heel groot verschil. En dan gaan ze fraude-audits gaan uitvoeren. Dat is veelal op basis van analyse van financiële stromen. Dus heel wat mensen, de hardcore vergunde privédetectives, dikwijls ook die allrounders, die gaan een beetje met misnoeging gaan kijken naar die sector. Van ja, maar kijk, jullie doen ook private opsporing, maar jullie zijn niet vergund. Langs de andere kant, een aantal argumenten van die forensische auditsector, die zijn van, kijk, wij werken intramuros.
Ja.
Wij gaan enkel data gaan gebruiken en analyseren die het bedrijf dat slachtoffer is geworden van onregelmatigheden ons ter beschikking stelt. Wij houden ons aan de GDPR. Wij houden ons aan verschillende cao's. Wij houden ons aan gemeenrecht, sociaal recht. Van zodra er in sommige gevallen toch sprake zou zijn van kijk, we moeten hier eens iemand gaan observeren of achtervolgen. Gebeurt niet vaak, maar als het gebeurt, dus eens er extra moeros gewerkt wordt, dan gaan we wel beroep doen op een vergund privédirectieve.
Okay.
Maar dat is het interessante aan de private opsporingssector en een heel interessante conclusie op dit moment. We zitten met een private opsporingssector vandaag de dag, die bestaat uit een vergund en een niet vergund deel. En dat brengt ook heel wat discussie teweeg naar toekomstige wetgeving. Allee,
je zou jezelf toch nog een aantal, als ik jou hoor, een aantal vragen kunnen stellen. Bijvoorbeeld een journalist die in de Panama Papers financiële analyses maakt en rondbelt naar banken. Is dat geen private opsporing? Dat is één ding. En een ander ding, en dat is misschien een beetje in het verlengde. Vele mensen kennen al Bellingcat. Hè? Dat is een onderzoeksjournalistiek groep. Maar dat is al eigenlijk bijna een mensenrechtenorganisatie. Dus het kandelt wat tussen een NGO en dan een journalistieke optreden. Zij doen ook onderzoek. Zij gaan zelfs heel ver. Hè? Zij hebben ooit de aanslag in de UK tegen meneer Skripal opgelost. Hè? Hebben kunnen aantonen dat het twee FSB, twee Russische agenten waren, die man hebben willen vermoorden in de UK. Is dat dan ook private opsporing? Zal dat ook binnen jouw doctoraat vallen? Of zeg jij, nee, dat gaat ons te ver brengen? En misschien onderscheid journalisten en dan meer, moet ik het zeggen, mensenrechtenorganisaties? Of?
Als ik de huidige vigerende wetgeving, dus deze van 1991, erop nasla, dan vallen journalisten en advocaten eigenlijk buiten het bestek van mijn onderzoek. Waarom? Dat zijn wettelijk gegronde uitzonderingsberoepen. Dus in de wetgeving van de privédirectieve staat er dat journalisten, advocaten, gerechtsdeurwaarders, die zijn uitgesloten van de vereisten van privédirectieven. Nu, dat stuit wel op redelijk wat kritiek vanuit het veld. Al een paar keer heb ik gehoord van wij zijn zo aan handen en voeten gebonden, ik zou mij beter een journalistenkaart aanvragen. Dan mag ik veel meer.
Mm-hmm.
Ik was vorig jaar op een congres in Leiden en toen vroeg er een Nederlandse collega in de zaal, hier in Nederland worden wij toch wel meer en meer geconfronteerd met onderzoeksadvocaten. Hoe zit dat bij jullie in België? Nu, ik wist daar op dat moment geen antwoord op. In de toekomst heb ik wel een aantal gesprekken gepland met advocaten om daar toch ook eens te gaan kijken, hoe ver gaan jullie? Wat doen jullie?
Mm-hmm.
Maar inderdaad, journalisten, die kunnen ook wel heel ver gaan. En de privacy is vandaag zo heilig beschermd. En dan kan men zich toch wel de vraag gaan stellen van al die strenge voorwaarden waar privédirectieven zich aan moeten houden, hoe zit dat dan met journalisten?
Ik wil even ook gebruik maken van uw jeugd. Ik heb het al gezegd, we hebben hier nog geen jonge mensen over de vloer gehad. En het even over securitywereld in de brede zin hebben. We hebben 50 jaar kunnen genieten van een relatieve veiligheid, van een relatief van afwezigheid van oorlogen. Dat is nu veranderd in Europa. Dat is al altijd een moeilijkheid geweest in het Midden-Oosten. Terrorisme, we krijgen de ene vlag na de andere. Hoe sta jij als jonge wetenschapper in de wereld als het gaat over veiligheid? Heb jij het gevoel dat die hoog is? Je hebt ook al een aantal, en toch wel een pak interviews gehad. Hoe kijk jij daar naartoe?
Inderdaad, dus zoals je net zegt, we hebben heel lang geen conflicten gekend, zowel nationaal als internationaal gezien. Ik denk dat heel veel mensen, en dan vooral mijn generatie en nog jongere mensen, 15, 16 jaar, vandaag de dag, ik denk dat die toch wel schrikken en denken van, wow, wat is dit, wat gebeurt er nu? Ik denk dat die met heel veel vragen zitten, waar dat ze ook geen antwoord op krijgen. En uiteraard sociale media, of de media, het is al oorlog. en terrorisme wat de klok slaat, om het zomaar uit te drukken. Mm-hmm. Dus we worden eigenlijk overspoeld door vlagen aan informatie over terroristische aanslagen en de journalistiek. Die speelt daar dan ook een rol in. Als mensen die geïnteresseerd zijn dan daarin. Ik denk dat niet elke jongvolwassene daar nu heel erg wakker van ligt. Maar als we ons daarin gaan verdiepen, dan komen we toch regelmatig ook op artikels en analyses, al dan niet gegrond, van wij staan er ook machteloos tegenover. De veiligheidsdiensten hebben het niet meer in de hand. We zijn hier niet op voorbereid. Hoe kan zoiets gebeuren? Dus ik denk dat sociale media daar wel een cruciale rol in speelt.
Misschien, laat me even inpikken, Paul Ponsaars, die we hier ook gehad hebben, die zei, mensen zijn niet alleen maar, of hebben niet alleen maar bang, of zijn niet alleen maar bang van crimineel gedrag in de brede zin, maar hebben ook angsten die veel verder gaan. En die dus betrekking hebben op het internationale, op het terrorisme. Eigenlijk dingen waar politie, want zijn onderwerp was vooral politie, geen vat meer op heeft, maar waar misschien politie of de overheid in de brede zin toch zou moeten geruststellen. Is jouw boodschap nu, zegt ja, social media maakt misschien jongeren wel ongerust. Bovendien krijgt men de indruk dat men er niets kan aan doen, tussen aanhalingstekens. Zou er dan een taak zijn voor de overheid, in de brede zin, of politie, om mensen meer gerust te stellen? En jongeren dan vooral?
Ik denk inderdaad dat het wel een goed idee is om jongeren op een correcte manier te gaan informeren. Nu, als doctoraatsonderzoeker actief in de veiligheidswereld en door het geluk te hebben in bepaalde netwerken geïntroduceerd te zijn en bepaalde personen te leren kennen hebben, zoals een Ivan de Messenmaker, maar ik denk ook bijvoorbeeld aan Chris Bombeke, door informatie op basis van formeel al dan niet informele gesprekken of lezingen of presentaties. Ik denk bijvoorbeeld aan de presentaties van Athena, mm-hmm, op de Koninklijke Militaire School. Heb ik het voorrecht om geïnformeerd te worden uit goede bron, uit eerste hand. Mm-hmm. Maar dan heb ik zoiets van, ik zie het vaak, als ik in het weekend op de voetbal sta of naar de winkel ga, dan pik ik regelmatig dingen op van, het is allemaal om zeep. We kunnen hier niks aan doen, we staan machteloos. En die politiek, en politie, en justitie, en de kleine gewone burger, die moeten ze hebben, maar de grote crimineel. Dus dikwijls heb ik dan de reflectie van, ja, ik vind het zo jammer dat jullie ook niet dezelfde informatiebronnen hebben die ik heb. Dus het zou inderdaad, en ik denk zeker voor jongvolwassenen, 15, 16, 17 jaar, die een kritische mening voor zichzelf beginnen te vormen, dat die ook eens goed geïnformeerd worden door gegronde bronnen en niet louter op basis van sociale media. Om even in te pikken op uw bemerking van Paul Ponsaars, die ook zei van, ja, er is meer, mensen zijn niet alleen bang, niet meer bang van, over criminaliteit, maar over andere zaken. Dan denk ik dat we sinds de COVID-19-crisis een soort van, ik zal maar zeggen, medicalisering van het beleid of van de samenleving hebben doorgemaakt, waarbij veiligheid ook gerelateerd wordt aan gezondheidstoestand. Mm-hmm. En we hebben ook gezien dat de rol van de veiligheidswereld daarin ook betrokken werd. Plots private bewakingsagenten, die werden overal ingezet als ja, zeg maar stewards van ter controle van mondmaskerplicht en handen ontsmetten. Ook steeds meer, als we gaan kijken, intrafamiliaal geweld. Iedereen zat opeens binnen vier muren. Een hele aanpassing voor sommige gezinnen, waar de politie dan ook moest gaan optreden en ook vaak dacht van oké, wat moeten we hier nu doen? Dus ik denk dat dat inderdaad wel klopt, wat de professor Ponsaars daar zegt.
Ja, we zijn het er ook zeer zeker mee eens. We hebben het al enkele keren gehad over ook private bedrijven. In het kader van jouw onderzoek, of in het algemeen, hoe sta jij ten aanzien van bijvoorbeeld private veiligheid en de private veiligheidsspelers?
mijn kennis over private veiligheid, die is eigenlijk tot stand gekomen vooral door lid te gaan uitmaken van het bestuur van de Criminologist Association for Private Security, CAPS. CAPS is in 2013 opgericht door Philippe Smeets en Mark Kools. Het is eigenlijk ook door weer die informele contacten of formele lezingen van Philippe Smeets dat toch mijn visie en reflecties over die private veiligheidssector hebben gevormd. We vinden het ook belangrijk om te gaan werken aan het beeld en de percepties over de private veiligheidssector. Als we nu gaan vragen in de samenleving of zelf in laatstejaars studenten criminologie, de private veiligheidssector, waar denkt u aan? Komt er heel dikwijls, Safety First, de serie, de bewakingsagent. Maar er is veel meer dan dat. Het is ook daarom dat wij vanuit CAPS, we hebben daar een academische werkgroep waar ik verantwoordelijk voor ben, samen met mijn collega Femke Langeau. We hebben daar eigenlijk een boek samengesteld, waarop dat we een vragenlijst hebben opgesteld om uit te sturen naar mensen, criminologen, actief in de private veiligheidssector. En de indeling van dat boek toont toch dat er wel heel veel meer in die private veiligheidssector is dan louter een bewakingsagent.
Mm-hmm. Wie zegt private veiligheid, zegt natuurlijk ook samenwerking met publieke actoren. Je hebt echt gekozen in jouw doctoraat om te focussen op de private opsporing. We hebben het gehad over de private veiligheid. Maar belicht jij in je onderzoek ook de link tussen publiek en privaat? Want vaak is het zo dat de private veiligheid toch wel heel hard moet rekenen ook op de publieke aanwezigheid en de publieke veiligheid. Heb je daar al ervaring mee?
Ja, inderdaad. Ik denk als we gaan kijken, de samenleving vandaag de dag, we worden geconfronteerd met heel veel complexe veiligheidsproblematieken. De samenleving, dus de burgers, maar ook bedrijven. En ik heb gemerkt en geleerd dat bedrijven over heel veel kennis bezitten. Als we enerzijds gaan kijken naar die private opsporing, dus privédirectives. Ik zal dan specifiek gaan kijken naar de privédirectives werkzaam in de verzekeringssector. Verzekeringsfraude vandaag de dag is eigenlijk een vertakking aan het worden van georganiseerde criminaliteit. Dus die mensen die komen bijna dagelijks op het terrein in aanraking met georganiseerde criminaliteit, drugs, witwassen, terrorisme. Dus die bezitten over heel veel kennis, die zijn eigenlijk ogen en oren op het terrein. En die kennis die zou van een grote meerwaarde kunnen zijn voor de publieke zijde van de veiligheidswereld. Ik had het er onlangs over met een goede vriend van mij, Mark de Veilder, die had dus iets gezegd over security awareness. En ik maakte mij dan de bedenking van, oké, als we nu voor een goede symbiose gaan zorgen tussen die kennis en die intelligence van enerzijds de bedrijven, de private sector, en anderzijds de publieke sector, dan zouden we misschien kunnen komen tot iets, een concept van societal security awareness, waarbij dat we als samenleving eigenlijk op zodanige manier op de hoogte zijn van wat er in de samenleving gebeurt qua dreigingen, dat we ons daar ook beter op kunnen gaan voorbereiden en onze respons nadien, als er dan effectief iets gebeurt, ook gaan optimaliseren.
Oké, dat is mooi. Societal awareness, security awareness. Mooi. We komen stilaan bij het einde van deze podcast. En zoals klassiek stellen wij 3 vragen. En de eerste vraag die ik voor jou heb is: zijn er mensen, groeperingen, organisaties die jij zeker beschermd wil zien?
Wel, ik denk dat veiligheid is een basisrecht voor iedereen. Iedereen heeft recht op veiligheid. Maar het is niet omdat veiligheid een basisrecht is, dat iedereen het ook evenveel verdient. Uiteraard, we moeten ons realiseren, we zitten in een rechtsstaat met fundamentele principes die in acht moeten genomen worden. Maar ik denk, of mijn mening is, van zodra er personen of groeperingen zich actief gaan verzetten tegen of zich gaan distancieren van onze democratische grondbeginselen, dan zitten we natuurlijk in een ander verhaal. Ja, inderdaad.
Zijn er dan specifiek verenigingen en organisaties die meer veiligheid verdienen, volgens jou? Je zegt, ja, ik ben mensen die zich afkeren van onze maatschappij of van de democratische regels, ja, minder. Maar zijn er ook mensen die nu net meer veiligheid nodig hebben?
Ik denk, als we gaan kijken, burgers die hebben alle recht op veiligheid. Bedrijven ook. Is dat nu van de grootste multinational tot de kleinste KMO die moeite heeft om overeind te blijven op de markt? Iedereen heeft evenveel recht, of elk bedrijf heeft evenveel recht op veiligheid. Als we gaan inzoomen, dan denk ik dat bepaalde veiligheidsberoepen wel meer mogen beveiligd worden. Als we gaan kijken, ambulanciers, brandweermensen, politieagenten die zich echt hun leven op het spel zetten om ons te gaan beveiligen. En die worden dan aangevallen tijdens hun dienst en die hebben daar onvoldoende middelen eventueel voor om zich te verdedigen, zal ik maar zeggen. Ik vind dat mensen die hun leven op het spel zetten, zodat wij 's nachts goed kunnen slapen, die verdienen vooral veel veiligheid.
Dank u wel, dat is een heel mooie boodschap. En om af te sluiten, heb jij een tip, een idee, een voorstel voor de luisteraars, zodat ze hun leven veiliger kunnen maken?
Ja, eigenlijk wel. In mijn vrije tijd ben ik bokser. Ik ga nu zeker niet zeggen tegen de mensen dat ze moeten beginnen boksen, maar mijn trainers die benadrukken altijd, hou uw dekking hoog en blijf kijken. En ik denk dat dat kadert binnen het security awareness verhaal, of het societal security awareness, en dat men zich bewust moet zijn van, oké, in welke omgeving bevind ik mij, welke mensen lopen er rondom mij, misschien iets minder, en dat zie ik vandaag de dag veel op straat, op de smartphone lopen scrollen, maar kijk rondom u, waar u zich begeeft. En dat kan heel simpel zijn, hè. Je kunt op die manier gaan voorkomen dat je voet omslaat van trottoir, maar bijvoorbeeld ook dat je overvallen wordt. Dus kijken.
En de dekking hoog.
En de dekking hoog houden, uiteraard.
Okay. Jonas, heel erg bedankt voor deze podcast.
Dank u wel.
Fijn dat je naar deze aflevering van Dreigingsniveau 4 luisterde. Deze podcast wordt gesponsord door G4S.